Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, Psalm 62 en daarvan het derde en het vierde vers. Zij raadslaan slechts, vervoerd door haat om hem uit zijn hoge staat te stoten met bedrog. En wat er meer volgt, 62, het derde en het vierde vers. Wij openen Gods heilig woord, gemeente, in het evangelie naar Johannes, het 9e hoofdstuk, vanaf vers 17 tot en met het slot vers 41. Johannes 9, vanaf vers 17 en daarna doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna Psalm 45 vers 1. Psalm 45 vers 1 na de geloofsbelijdenis. Johannes 9, vers 17, zij zeiden wederom tot de blinde, gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide, hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgene die ziende geworden was. En zij vraagden hun, zeggende, is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is, hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraag hem zelf, hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden alreeds tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat hij uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn ouderdom, vraag hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En zij zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u alreeds gezegd en ge hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hen, hierin is immers wat wonders dat gij niet weet van waar hij is. En nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blind geborene ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zonen Gods? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mogen? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen. En die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de fariseeën die bij hem waren en zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu gij zegt, wij zien, zo blijf dan uw zonde. Hier eindigt onze schriftlezing. En ieder zegt nu in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven.
Thank you.
Gods woord, onze tekstgemeente, vindt u in wat u is voorgelezen, Johannes 9. Daarvan halen de versen 35 tot en met 38. 35, Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Tot zover onze tekst. Wij willen de Heere eerst bidden om de bediening van zijn onmisbare geest ook deze avond. Groot en heerlijk God, wij mogen ook nu weer in uw huis zijn. Wat een heerlijke plaats. Er is geen betere plaats in ons leven dan uw huis. Dat zal misschien niet ieder van ons zo zien en zo beleven. Maar Heere, geef het toch in ons hart dat wij mogen zeggen dat toch ook juist uw huis het beste hospitaal is. Waar zoveel kwalen en ziekten behandeld worden. En waar zoveel mensen genezen mogen worden. Wat is dat een wonder, Heere, dat u dat ene middel van het bloed der verzoening hebt gegeven. Die hemelse bloedtransfusie, waardoor zondaren weer tot een nieuw en ander leven worden gebracht. Dat zijn geweldige zegeningen. Zo is uw huis dat inderdaad, Heere, het is het beste ziekenhuis. Maar wat zitten wij anders in de wachtkamer van het ziekenhuis dan dat wij hier vanavond misschien wel in de kerk zitten. Als wij naar de dokter moeten en wij moeten onderzocht worden, dan is er spanning. Dan hebben wij toch wel de gedachte, wat zal toch de uitkomst wezen? En wat zijn er niet dagelijks vele mensen die de ziekenhuizen, de ziekenhallen bevolken, die met die vraag worstelen, die met spanning wachten. En wat zou dat dan toch geweldig zijn, Heere, als wij daar de boodschap zouden horen dat onze kwaal dodelijk is en onze plagen smartelijk is. Wat zouden dan veel mensen met schrik het ziekenhuis verlaten? Als dat nu zou worden gezegd door een arts, een heelmeester, dan zouden wij alle toch verontrust zijn. Dan gingen wij niet zo makkelijk naar huis. Dan zouden wij toch zoeken naar een middel tot genezing. Wat zouden wij daar dan toch ijverig in zijn, Heere? Ach, en dat is nu wel onze nood. Wij weten dit alles, maar wij moeten dat ook weer deze avond altijd weer zeggen van die dodelijke breuk en die smartelijke plagen. Wij moeten tot kerngezonde mensen zeggen dat ze een kwaal hebben die ze niet eens gevoelen. Dat ze blind zijn zonder dat zij dat nu echt ook weten. Gij weet niet, zegt ge tot de gemeente van Laodicea, gij weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en blind en arm en naakt. Dat waren 5 geweldige kwalen die samenhingen met de kwaal der zonde. Maar de 6e kwaal was, dat was wel de ergste, dat u zegt, gij weet het niet. En dat is toch wel erg, Heere, als wij met de dood in de schoenen lopen en wij weten het niet. En wat zou het voor al die mensen in Nederland die ongeneeslijk ziek zijn een wonder zijn, als daar toch een arts in Nederland was die zulke mensen in hun hopeloosheid kon genezen, die zulke mensen kon herstellen en die ze ook kon brengen tot de gezondheid. Wat zou daar toch geluisterd worden? Wat zouden wij intens vol verwachting zijn? Ach, Heere, en dat missen wij nu met elkaar zo vaak. Dat missen wij eigenlijk altijd van nature. Van huis uit hebben wij dat niet. Maar het is toch wel zo dat ook de kansel juist de plaats is tussen leven en dood. Tussen licht en duisternis. Tussen de vloek en tussen de zegen. En dat is toch wel heel wat. Daar staat de kansel, de prediking. En juist ook hier onder deze kansel gaan de wegen uiteen. Dat horen wij ook vanavond. Daar is een weg ten dode. en er is een weg ten leven. En wat zal het niet toch ontzettend zijn, Heere, aangrijpend, als wij vanavond, als wij uw woord horen, en wij gaan toch hier onder de prediking van het evangelie, hier bij de preekstoel, wij verkiezen toch de weg ten dode. Ach, wij hebben daar misschien allerlei verontschuldigingen voor. Wij zouden misschien wel kunnen denken dat het nu eenmaal niet anders is en dat het ook niet anders kan. En heren, dat is naar de mens gesproken wel waar, maar toch als wij die kwaal lichamelijk zouden hebben, ach, dan weten wij ook wel dat daar heel weinig aan te doen is. Maar dan zullen wij toch elk middel aangrijpen. En dat wordt nu zo gemist, heren, dat wij niet zouden heen gaan. U zegt het toch zelf tegen ons allen, gaat heen naar Siloam en was u in het badwater en gij zult zien. En heren, dat bevel, dat is een bevel. Dat is niet een aardige raad die u geeft, die soms kan worden opgevolgd. Maar dat is het bevel van de Heere der Heren. En daarom smeken wij van u, o God, gedenk ons dan en geef dat wij dat mogen zien. En dat wij zomaar in het ziekenhuis ons mogen wanen deze avond. En dat wij toch ook maar de weg ten leven mogen verkiezen door uw gunst. Want Heere, ach, dat kan alleen als u naar ons toekomt. Als u ons ziet, zoals wij vanmorgen hoorden. U zag die blindgeborene. Zonder die blik was er helemaal niets gebeurd, wat hij ook gedaan had. O, geef ons dat wij daarop mogen hopen, dat we daar verwachting van mogen hebben. Gedenk dan, Heere, ons ook deze avond en wees met ons ook in de prediking. Zegen al uw dienstknechten, geef hen moed en geef hen ook een vrijwillig hart om u te bedoelen. Want dan gaat het om, Heere, dat we u zouden bedoelen. Dat zou toch het mooiste zijn, o God, de werken Gods. Als wij dat nu zouden wensen, dat zou tot zegen zijn voor zondaars. Dat zou toch alles in zichzelf meebrengen. Denk dan aan de belangen ook van deze dienst, ook van de kerk in Nederland. Zegen die kerk, Heere. Wilt u wat verscheurd en verbrokkeld is nog samenbrengen? En wilt u nog verenigen, Heere, wat toch vanuit zichzelf dat niet kan? Het moet een zaak van u zijn. Wilt u zelf die schapen vergaderen? En wilt u het geven? U zegt het, het gebrokene zal ik helen, het weggedrevene zal ik wederbrengen, het kranke zal ik genezen en het verlorene zal ik zoeken. Wat zijn dat niet een heerlijke aanduidingen. Maar wat is het ook niet een geweldige tekening van de nood van ons allen, verloren en ziek, dodelijk ziek en weggedreven. Wat een nood is dat. Heere, help ons en ga dan met ons. Wees met zending en evangelisatie. Denk aan al die mensen die daar werkzaam zijn, heel ver weg en ook heel dichtbij. En wilt u ze bekwaamheid geven en alles schenken wat ze nodig hebben, Heere. Geef dat wij in gebed veel aan hen mogen gedenken. Wij bidden voor de vervolgden en de verdrukte kerk, die zuchten in de gevangenissen, die psalmen in de nacht kunnen zingen, zoals Paulus en Silas. Heere, de wonderen van die kerk die zijn groot. En geef dat zij maar mogen bidden, ook voor ons en wij voor hen, dat wij verstaan mogen dat we één kerk zijn. Denk aan ons land en volk, Heere, in deze kommervolle tijden. Zoveel ontwikkelingen die zich voortspoeden naar allerlei oordelen Gods. En wij zien dat ook, wij lezen dat in de krant, o God, dat er zoveel nood is onder de mensen. Er is rampspoed, er zijn stormen, orkanen, tsunamis, er zijn aardbevingen. En dat zijn tekenen der tijden. Dat moeten wij goed zien. Dat zijn ook preken, dat zijn verkondigingen van uw komst, van uw voetstappen. Gedenk dan toch ook ons land en volk, Heren, in deze tijden van afval. Geef dat zij die geroepen worden te getuigen, dat zij staan mogen, dat ze een banier mogen oprichten, ook in Den Haag. Daar wordt veel van deze mannen gevraagd. Geef hen geloofskracht en vrijmoedigheid, opdat ze u de Heren mogen nodig hebben. Zegen de overheden, ook ons vorstenhuis. Wilt u gedenken aan de plaatselijke overheid, ook hier. En geef dat ook hier in deze gemeente uw woord nog een plaats mag hebben en dat dat ook nog mag worden uitgedragen. Zo bidden wij voor de volkeren der aarde, waar zoveel onrust bestaat, waar mensen in grote nood zijn, waar mensen asiel zoeken, waar ze vluchten moeten, waar zij vervolgd worden, waar ze sterven van de honger. O Heere, denk aan deze bloedende mensheid en zegen ons, ook met uw bondsvolk. Laat ook het volk Israël u de Heere nodig hebben. Laten ze u zoeken mogen. Laten zij de slip van een Joods man aangrijpen in der waarheid. Van die ene Joodse man, van wie wij kunnen zeggen, we hebben gezien dat de Heere met u is. Ga dan met ons, help ons, sterk ons en zegen ons, o God, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen op Psalm 27 en daarvan de versen 3 en 7. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de ellend. 27, het derde en het zevende vers. Wij willen zingen, gemeente, in antwoord op de prediking, Psalm 115, vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. 115 en daarvan het zevende vers. Moet het eigenlijk nog verder gaan na die mooie zeven versen die wij gelezen hebben, gemeente? We hebben gelezen toch van die man, hij was zo blind, hij was zo in duisternis en zie daar, hij kon weer alles zien, hij kon die mooie schepping zien, hij kon de mensen zien, hij kon het leven zien. Wat wil je eigenlijk nog meer? Veel mensen, ook wel veel christenen, denken ook wel zo. Die hebben de gedachte, in mijn leven zijn toch wel eens dingen gebeurd. Misschien niet dat je het licht in je ogen kreeg, maar wel, de Heer heeft je toch al eens geholpen. Je bent in het ziekenhuis geweest. En het was heel moeilijk en je hebt gebeden en je was toch rustig en dat is een zegen. En veel mensen rusten daarop. Rusten op een zegen die de Heer heeft gegeven. Zijn tevreden met sommige uitreddingen die de Heer geeft. En ja, daar blijft het alles ook bij bijna. En dat is toch wel heel duidelijk onbijbels. Want hier zeven versen en je zou zeggen, als het nou eens zo mag blijven met die man, dan is er een gelukkig mens bij. En zie daar, nou gaat er nog een lang hoofdstuk volgen. Een lang hoofdstuk. En ik denk dat elk van Gods kinderen dat ook wel weet. Dat juist die dag of die tijd toen de Heer u te sterk werd, dat er heel wat daarna gebeurd is. U dacht wel, het was allemaal goed en u kon daarop rusten. En u wilde daar ook een grond van maken, maar toch steeds meer en meer werd het duidelijk dat de Heere dat wegsloeg en u kwam in de strijd, u kwam in de draaikolken van de moeite en de bestrijding, zoals deze man. Het had zo mooi kunnen zijn, maar dan wordt het allemaal de bodem ingeslagen, zou je zeggen. Het lijkt wel allemaal een hopeloze weg. Wat is toch, geliefde, de weg van Gods volk? Wat is dat toch een moeilijke weg? Wat is dat een smalle weg, een enge poort, dat is waar. Dat zien we ook hier heel duidelijk in deze tekst. Hij heeft zoveel ontvangen, de Heer heeft zoveel zegeningen. Wat moet er nou eigenlijk nog meer gebeuren? En veel mensen, ik heb wel eens gehoord van iemand, een kind van God, van beide, ze ontmoeten elkaar. En ze vertelden hun weg. En wel, de een vertelde zijn weg en de ander, die meer licht had, die wilde hem daarin tot een raad zijn. En hij vertelde allemaal mooie dingen. Hij zei, toen heb ik dat beleefd en toen heb ik dat meegemaakt en en toen zei die ander bleef maar vragen, en toen? En dat is denk ik ook wel nodig. Dat is voor ons, voor u, voor mij ook wel nodig. Bij alles wat de Heer in het leven van zijn kerk gedaan heeft. En toen, wat is er toen gebeurd? En toen zei die man, als er nou nog meer te leren is, dan weet ik het niet. Hij dacht totaal aan het einde te zijn, hij wist alles. Daar zijn heel wat christenen ook in onze dagen die weten alles. Die hebben het lek helemaal boven water. Maar dan moet u eens kijken hier in dat hoofdstuk. Ik hoop daar nog hier en daar iets van te laten zien. Die weg die gaat verder. En die weg die wordt moeilijk. Door de Rode Zee en dan die woestijn in 40 jaar. En dan zo in de zorg en in de nood. Dat is toch wel een verschrikkelijke zaak. Wel ook deze man zegt de kinderen is zoals dat ze voorttrekken. Dat zien we ook in onze tekst heel duidelijk deze avond. En wij willen daar uw aandacht bij bepalen, de voortgang op die weg van de blindgeborene. En dan schrijven wij boven deze tekst, Christus verklaart zichzelf. Ten eerste, hij is verborgen. Ten tweede, hij is geopenbaard. Ten derde, hij is gekomen. Dus Christus verklaart zijn persoon, zichzelf. Hij is verborgen allereerst. Er is heel wat gebeurd sinds de preek van vanmorgen. Ook voor die man. De tekst ligt veel verder weg voor vanavond, vers 35. En daar ligt heel wat tussen. En ik ga dat even heel sumier aanduiden. Ik zei het al, de bestrijding komt. Eerst zijn het de buren. Dat moeten toch wel aardige mensen zijn. Die moeten toch wel blij zijn met je. Die zullen toch wel met vreugde horen dat die blinde eindelijk het licht heeft. Dat mag je toch van een mens verwachten. Ook van kerkelijke buren, de buren en anderen. Dat is samen eigenlijk de massa. De massa in de wereld, de massa in de kerk, daar moet je eigenlijk maar, toch maar bang voor zijn. Want hij wordt helemaal niet wijzer. Zij horen het gelaten aan zonder enige emotie, zonder enige vreugde met hem. De buren. Nog een andere groep, dat zijn zijn ouders. Ach, dan kom je veel dichterbij. Je ouders, je eigen vader en moeder. Gemeente, wij leven in een tijd dat je moeder, je vader je tegen kunnen vallen. Wat gebeurt er niet in huwelijkszaken? Dan zeg je een moeder, een vader, zonder daar nou over te oordelen. Maar je vader en je moeder, ik hoop dat je ze hoog hebt, jongens en meisjes. En ik hoop, gemeente, u, uw vader, uw moeder, ik hoop dat u daar de allermooiste herinneringen aan hebt. Maar deze ouders, ze vallen niet mee. Het is toch zo dat zij hun eigen kind, en ze zeggen, ja, we weten dat wel dat hij blind was, natuurlijk. En je zou toch zeggen, nou, goed, ik heb ook kinderen, u hebt misschien kinderen. En dan kun je dat zo levendig indenken. Wat ben je daar blij mee, met je dochter, met je zoon, als er dingen zijn die toch echt, zelfs ook vanuit het koninkrijk Gods hen overkomen, dat gun je ze toch zo van harte. Ach, maar deze mensen, het zijn ouders met een natuurlijke band, dat hebben ze wel gehad. En het zijn ouders met een geestelijke band. Je zou zeggen, het zijn toch ook nog mensen, zij zijn in de synagoge. Want ze zijn bang dat ze uit de synagoge worden geworpen. Maar deze ouders houden zich volledig op de vlakte. En ze kiezen eigenlijk de kant van de massa van de fariseeën, je eigen vader en moeder. Nou, die man die kan wel zingen, schoon ik zelfs van vader en moeder verlaten ben, de Heere zal mij aannemen. Wij moeten als ouders, wij moeten het welzijn van onze kinderen zoeken. Wij moeten bidden om hun eeuwig behoud. En gemeente, er zijn zoveel gezinnen in onze tijd die uiteengeslagen zijn. En de kinderen gaan niet meer in de wegen van de ouders. En weet je wat voor een vader en moeder toch zo'n bedreiging is? Dat hij dat uiteindelijk gaat accepteren. En dat hij zegt, ja, ach, wij moeten toch met onze kinderen leven. En ja, helaas, ze gaan niet meer naar de kerk, maar wat kunnen we daar verder ook aan doen? Ga daar nooit aan wennen. Laat dat nooit iets worden waarvan je zegt, ja, zo is het nu eenmaal. U hebt kinderen die zijn geschapen voor de eeuwigheid. U hebt bij het doopvont gestaan. En wat is het dan ook voor ouders niet gewichtig dat zij hun kinderen juist tot de Heer Jezus mochten brengen, maar niet dat ze hen bij hem vandaan zouden halen. En dan heb je die derde groep, dat zijn de kerkelijke leiders. Dat is nog dichterbij. Dat zijn de mensen die het heil van hun schapen moeten zoeken. Dat zijn degenen die bewogen moeten zijn met de kudde. Maar die mensen leven in een krachtig verzet. Dat kan in de kerk zo zijn. Dat kan met voorgangers zo zijn. Dat kan met mij zo zijn. O, de Heere, bewaren ons ervoor als kerk, als gemeente, dat wij zijn eigen werk niet tegen zouden staan, maar dat wij juist dat werk zouden mogen bevorderen. Daar komt een geweldige strijd en die mensen doen alles om hem te ontnemen wat God hem gegeven heeft. En uiteindelijk, hij staat buiten de synagoge. Hij staat buiten de kerk, dat is toch wat. Dat deze man nu, hij vindt geen plaats meer in de gemeente Gods. En wij kunnen niet zeggen, welke naam wij ook hebben, dat wij dat nou zo anders zouden doen. Het ontdekkende licht van boven, dat moet ons wel bedachtzaam maken op ook de kerkelijke nood. De nood van de kerk, de verschrikkelijke nood van de kerk, waarvan je moet zeggen, ach, wat zijn wij lauw, wat zijn wij koud. Wat kunnen wij vijandig zijn tegenover het werk Gods. O, als wij vanavond, gemeente, naar huis gaan, dan kunnen deze stenen ervan spreken dat wij als vijanden met God verzoend moeten worden. En we zeiden het ook in het gebed, dat is toch aangrijpend dat er hier vlak bij de prediking, bij de kansel, dat er een weg lijnrecht naar de verlorenheid voert, naar de hel. En dat is wat als die weg uit de kerk komt, als die bij de prediking begint en als zelfs dat woord des Heren, als dat ons als het ware ook nog ondanks de waarschuwingen niet kan weerhouden. De fariseeën die het ronduit verklaren: wij zijn discipelen van Mozes. Ik kan er allemaal niet op ingaan, maar u voelt daarin wel het verzet, de nood. De nood van die man en van die mensen. En die man, wat jij denkt, wat moet er nou met zo'n man gebeuren? Als het nou toch zo over je heen komt. Als de mensen nou zo alles op alles zetten om het je te ontnemen. Om je uit de handen van de zaligmaker weg te rukken. Als de kerk nu niet anders kan dan een mens bij de Heer Jezus Christus vandaan houden. Dan zeg je, ach, we hebben het ook gezongen. Waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Wij zijn begonnen met Psalm 62, het derde vers. Zij raadslaan slechts, vervoerd door haat, om hem uit zijn hoge staat te stoten. Dat hebben ze gedaan. Dat zal ook bij ieder mens, dat zal bij iemand die met zijn hart belijdenis mag doen, dat zal bij iemand die vanuit het nieuwe leven ten avondmaal gaan mag, dat mag zijn als de Heere een mens bekeert. Daar zal bestrijding op komen van de duivel, maar ook van ons, van de kerk. Hoe heeft hij uw ogen geopend? Dat is toch wel een hele bekende vraag voor mij, voor u. Daar zat ik ook op huisbezoek. En dan zei ik, hoe is dat nou gegaan, joh? Hoe ben je daar nou aangekomen, zeggen wij. En dat is een hele goede vraag, ook voor u, voor mij. Hoe ben ik daar nu aangekomen? En daar moet ik ook verslag van geven. Maar die man die geeft een verslag zo, ja, zo eenvoudig, zouden wij zeggen. Kun je er nou niet wat meer van vertellen? Want, ach, je zegt het maar heel, heel simpel, zou je dan eigenlijk zeggen. Hij zegt, ja, de mens, verder weet hij eigenlijk nog helemaal niets. Die legde slijk op mijn ogen en ik ging naar Siloam. En toen werd ik ziende. Nou, is dat nou een bekering? Is dat nou de weg? Is dat nou voldoende? En zo zijn die mensen bezig om hem die vragen te stellen. En die vraag moet je ook stellen. Ik zal hem vanavond ook stellen. Hoe is het nu met ons? Hoe is het nu met ons gegaan? Ik kom daar zeker op terug. Maar u voelt wel, hier komt het vanuit de dood naar die man toe. Als het leven dat vraagt, dan is het kom, ga met ons en doe als wij. Dan hoop je dat het toch waar mag zijn. Maar als de dood het vraagt, als het een bestrijding is. En je zou dus denken, gemeente, dat die man die moet wel ineens schrompelen. Die moet alles wel verliezen. Ze drijven hem weer terug in de geestelijke blindheid zonder God. Maar weet je wat nou zo mooi is? En dat is nu ook voor mensen die in de bestrijding leven. Ik weet niet of er hier zijn die zeggen, ja, 1000 zorgen, 1000 doden. Die leven in de bestrijding van de duivel. Die leven in de bestrijding van mensen misschien wel, van de wereld. En dan zou je zeggen, oh God, wat blijft er nou van over? Nou, weet je wat er van overblijft? Gods werk blijft zeker over, maar weet je wat nou het mooie is met die man? Hij neemt toe in die strijd. Als ze hem op de tenen gaan staan, om het nu even zo te zeggen, dan wordt hij weerbaar. En dan gaat hij steeds betere, steeds zuiverder klanken voortbrengen aangaande de Heer Jezus. Let u er maar op, hij zegt in vers 11 bijvoorbeeld, dat is dan het eerste, de mensen vragen het hem, de mens genaamd Jezus. Nou, dat wist hij nou van de Heer, de mens genaamd Jezus. Je zou zeggen, hij wist nog niet zoveel, maar dat neemt toe. Als die mensen hem steeds maar weer het vuur na de schenen leggen, dan kunt u dat zo geweldig mooi lezen in vers 17, dan komt hij al een stap verder. Dan staat daar, gij, wat zegt gij van hem? Hij is een profeet, zegt hij. Dus hij legt er een schep bovenop. Het is echt niet zo dat hij in zijn schulp kruipt, maar een waar, waarachtig, levend mens, die gaat juist in de stormen des te meer wortelen. Eerst is het de mens, vers 11. En dan vers 17, hij is een profeet, zegt hij. Prachtig, prachtig. Nou, dat is heel mooi, als mensen dat zo zeggen. En dan vers 33, daar staat het nog veel duidelijker, dat is de derde fase. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Dus hij zegt eigenlijk, hij is goddelijk, hij is van God. Nou, wat zou je daar nou eigenlijk nog meer van moeten weten? Die man die komt in de storm alweerbaarder naar voren. Het geeft niks hoor, als je bestreden wordt. En als je niet bestreden wordt, dan is het echt niet zo best. Als de duivel het gehoord heeft van enig mens die tot God bekeerd is, dan zal hij al zijn pijlen daarop richten. Maar goed, deze mens, hij is uitgeworpen. Ik kom bij de tekst, hè, en dan is hij buiten de synagoge. En dan staat er ook weer zo geweldig mooi. Dat is toch wel een geweldig woord, gemeente. Als u dat zo leest, Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende. De tweede keer. De Heere had hem al gevonden en je zou zeggen, ja, zoals wij dat misschien zelf ook wel zouden wensen. Je bent nu toch in beginsel gevonden. Maar hier staat dat woord nu weer. De Heere gaat door met zijn werk en de Heere vindt hem weer op dat beslissende ogenblik. Als hij buiten de synagoge staat, de Heere weet overal van. Dat is toch wel een geweldig, heerlijk iets, hè? Dat de Heere precies de dieptepunten peilen kan van een mens. Hij staat los van alle mensen, ze hebben hem uitgeworpen. Hij is vogelvrij, hij is in de ban gedaan, dat is wat. En dan vindt Jezus hem. Voor de tweede keer zeg ik, dat betekent dat er in dat werk des Heren voortgang is. Je moet niet gaan rusten op dat eerste. En je moet niet zeggen, ja, toen is dat gebeurd in mijn leven en nu is het wel goed. De Heren gaat verder met die man. En de Heren stelt hem toch wel een heel gewichtige vraag. De Heren zegt, en u zou kunnen zeggen, wat een vraag is dat. Wat een vreemde vraag. Gelooft gij in de Zoon van God? Wel, gemeente, nou had hij al zoveel mooie dingen gezegd. Is dat nou nog niet genoeg? Hij had gezegd, deze mens, dat moet je niet alleen maar opvatten als iets alleen maar oppervlakkigs. Als ik zou spreken over de mensheid van Christus, als ik dat echt persoonlijk zou weten, dat hij mens geworden is, dan zou je kunnen zeggen, wel, daar zit zoveel in. De catechismus legt dat uit, hè. Waarom moest hij mens worden? De mens, zegt hij. Dus je zou zeggen, dat is toch wel iets, dat is toch een kennis van boven. De mens. En in de tweede plaats, een profeet. Dat is toch ook wel iets groots als die in Christus iets gezien heeft wat boven het menselijk gewone uitkomt. En dan tenslotte, hij is van God. Nou, dan zouden wij toch denken, die man is er toch bijna wel. En de rest komt ook vanzelf wel. Maar dan komt die wezenlijke, die fundamentele vraag, die komt, gelooft gij in de Zoon van God? U bent gemeente, u bent een prediking gewend waar zulke vragen worden gesteld. Die hebben we allemaal. En al die mannen die hier aan de muur hangen in de consistorie, tot nu toe, die hebben u allemaal die vraag gesteld. Die komen altijd weer met dat soort vragen. U wordt elke zondag afgevraagd, gelooft gij in de Zoon van God, of wie bent u? Bent u nou een ander mens geworden? Weet u wel, die persoonlijke vragen. Daar wordt niet alleen maar een tekst verklaard, uitgelegd, en dan is het genoeg. Maar dan komt de toepassing, en ook voor deze man komt de toepassing, ook voor jou en voor u, gelooft gij nu in de Zoon van God? En ja, je hoort soms voorbeelden ook van huisbezoeken, van preken. Maar hoe reageren wij daar dan op? Er zullen veel mensen zeggen, ook juist van die prediking, die zullen zeggen, maar gelooft u het dan niet van mij? Dat zullen ze op huisbezoek wel eens tegen je zeggen. Ze zullen wel denken, die man gelooft het niet van mij. Nou, van u, wij hoeven het ook, wij moeten het niet van de mens geloven, maar die vraag, daar moeten wij ons allemaal in verblijden. Gemeente, de vraag voor een kind van God, die vraag, gelooft gij in de Zoon van God? Een heel bijzondere vraag. Ook weer een vraag die wij nog niet altijd zo stellen. Wij stellen wel eens andere vragen. Wij zeggen, zijn je zonden vergeven? Heb je kennis aan de kruisverdiensten van Christus? Dat is ook heel belangrijk, maar u ziet hier, dan komt alles op zijn tijd. Dat moet allemaal bij die man ook nog komen. Maar weet u, hier vinden wij weer een punt waar toch velen die de Heere vrezen zo weinig over nadenken. En dat is de persoon van Christus. Kijk, wij hebben het vaak over zijn werk en dan gaat het over de vruchten. Maar u moet er eens op letten hoe menigmaal de Heer Jezus vraagt: wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij vraagt zo vaak wie hij is. Hebt u daar ook voor uzelf, u die de Heere vreest, hebt u daar wel kennis aan? Aan de persoon van Christus, daar ligt zo ontzaglijk veel rijkdom in. Ik heb geoefende kinderen van God in mijn leven ontmoet. En weet je, die konden echt wel de persoon van Christus uitstallen. Die konden ook wel zeggen wie hij is. Die oude mensen, hele simpele mensen, jongens en meisjes, hoor, die hadden niet zoveel geleerd als jullie. En die zaten op catechisatie. En dan konden ze toch zo scherp onderscheiden wat dat nou zeggen wil, dat hij God en mens is. Ik denk dat die de Jehovah-getuigen aan de deur wel konden antwoorden. Misschien kunt u het wel niet helemaal. Veel mensen die zeggen, ja, ik vind het toch maar heel moeilijk om dat nou bij Jehovah-getuigen uit te leggen. Wie is nu de Heer Jezus? Dat is ook wel moeilijk. Want daar heeft de kerk ook wel eeuwenlang over geworsteld. In de tijd van Arius, weet u wel, en Athanasius. Daar heeft de kerk eeuwenlang over geworsteld om dat geheim nu uit te leggen. Hij is de Zoon van God en hij is de mens. Dat hij mens is, dat betekent dat hij naast mij in mijn diepste ellende kan komen. En dat hij God is, dat betekent dat ik mijzelf niet kan en hoef te verlossen. Maar dat het een godsdaad is die in je leven plaatsvindt. De redding uit de Zoon van God. Welgeliefde, daar hangt nu alles van af. En is het niet betreurenswaardig dat wij mensen, ook catechisanten, ook jullie, is het niet eigenlijk heel smartelijk dat wij zo weinig weten over zijn persoon? Is dat voor u een zaak geworden? Is dat voor u de zaak geworden? Kijk, die bruid uit het Hooglied, die wist het wel. Oh, die wist het precies. Ze zeiden, vertel nou eens, wat is nou je liefste meer dan die andere? En dan kan ze het helemaal vertellen. Hij is blank en rood, zegt ze. En ze zegt zijn voorhoofd, hè. En zijn haar. En ze schildert hem helemaal uit, dat weet ze. Ze laat hem helemaal leven voor degene die dat vragen. En ze zegt, en al wat aan hem is gans begeerlijk. Kijk, die taal. Die taal over de persoon van de Heere Jezus. Wat is nu, u die misschien zegt, ja, ik ken Jezus wel. Veel mensen zullen dat misschien zeggen, maar zeg nou eens, wie is nou Jezus? Je vader, dominee Baan, ik heb het hem zelf horen zeggen, die zei, als het zo ging, als mensen bij hem kwamen, dan zei hij, nou, vertel nou eens, als je hem nou gezien hebt, dat is toch een hele duidelijke zaak. Hoe ziet hij er dan uit? Wel, deze vraag van de zaligmaker is dus buitengewoon noodzakelijk, gemeente. De Heere zegt niet, oh, het zal met jou nou toch wel goed zijn en je hebt nou zoveel meegemaakt. Nee, daar is wel een bepaalde weg geweest en daar is wel iets gebeurd waarvan je mag zeggen, ja, die man die heeft al veel ontvangen, maar nu gaat het om de kern van de zaak. De Heere zegt, gelooft ge in de Zoon van God? Dat is toch een geweldige vraag. Een noodzakelijke vraag is dat ook voor u en voor mij. Voor ons allemaal. Geloof ik nu in de Zoon van God? Dat stelt de Heere Jezus zelf. De onderscheidelijke bediening van het woord komt uit zijn eigen heerlijke mond tot ons. Gelooft gij nu in de Zoon van God? Het is ook zo'n gevaar, ook voor Gods volk, dat ze blijven steken in de toestanden. Dat ze blijven spreken over de uitreddingen. En dat ze zeggen, ja, ik zoek het en ik ben op weg enzovoorts. Weet u wel, dat is toch wel een hele bekende kwaal van mij, van u, dat we zijn zo gauw tevreden. We gaan zo gauw rusten op allerlei dingen die we wel eens hebben gezien, op openbaringen die God ons gegeven heeft. Maar u moet heel dat volk van God, dat moet tot de kennis der zaligheid komen in Jezus Christus. Gelooft gij in de Zoon van God? We leggen die vraag, geliefde, voor u neer. En die vraag, die vraagt toch ook wel om een antwoord. Er is geen zaak urgenter dan dit alles in ons leven. Gelooft gij in de Zoon van God? En dan zegt die man, en dan kom ik tot het tweede, hij is geopenbaard, verborgen eerst en nu geopenbaard, dan zegt die man. En dat, je zou bijna denken als mens, dat begrijp ik nou niet helemaal. Een man die nou zoveel van de Heere ontvangen heeft. En die zegt, wie is hij, Heere? Hij weet er helemaal niets van. Wie is hij, Heere? Opdat ik in hem geloven mogen. Ja, dat is toch heel wonderlijk. Je hoorde nog wel eens zeggen dat Christus een verborgenheid is. Gemeente, dat is waar. Een verborgenheid. Hier zie je dat nou, die man die heeft oog in oog. Hij staat daar oog in oog met de zaligmaker. Hij weet, dat is degene die dat grote wonder gedaan heeft. Dat is nu degene die mens, dat is nu die profeet. Ik heb van hem beleden dat hij van God is. En nou vragen ze me, wie is hij nu? En hoe sta je daar nu te in? Hoe sta je daar nou tegenover? Wie is hij, Heere? Ik denk dat dat de vraag van velen is die geestelijk worstelen. Er zijn gelukkig mensen die dat zoeken in hun leven gevonden hebben, die door de Heere zijn aangesproken, die door de Heere in onrust zijn geplaatst en die zoeken wat deze man ook zoekt. Wie is hij, Heere? En het kan zo dichtbij zijn, gemeente. Het kan zo dichtbij zijn dat je zegt, hij is van God, dat kan niet anders. En toch totaal stekenblind voor de heerlijkheid van Christus. Het kan toch zo dichtbij zijn. Het kan hier voor mij staan. En ik kan er de hand op leggen. En ik kan er helemaal niks van zien. Dat kan. Dat kan. En dan lees je dat. En toch, er is een geheim. Hoe zou ik ook kunnen, zo mij niet iemand onderricht, zei die kamerling. Verstaat ge ook hetgeen geleest? Oh, het kan zo dichtbij zijn. En dat er toch uiteindelijk nog wat tussen zit. Hier was een oude man in Middelharnis. En die kwam op zijn sterfbed wel iemand die zijn leven lang in diepe ernst de Heere zocht. Een kind van God, daar ben ik van overtuigd. En toen kwam die op zijn sterfbed en toen zei die, ach, nu zijn mijn armen niet meer te kort. Moet je eens nagaan. Dat zo'n man toch heel zijn leven, dat hij met te korte armen heeft geleefd. Hij bedoelde, ik kan er net niet bij. Ik kan er net niet bij. Het is vlakbij. En soms mag ik het zien. En dan heb ik er hoop op. En dan is het alsof de Heere zijn hand op me legt. Maar het wijkt weer terug. En dan word je toch oud en dan ga je sterven. En dan gaat de Heer op het sterfbed zulke mensen in de volle ruimte plaatsen. En dan hebben ze ineens armen die zijn niet te kort meer. Verstaat u dat, gemeente, voor uzelf? Hier zullen toch ook mensen zijn die dat zeggen. Ja, waren mijn armen maar wat langer. En was mijn blik maar wat scherper. En kon ik het allemaal maar wat meer zien. Wat is dat toch, die verborgenheid van de Zoon van God? Isaac vroeg, waar is het lam? Kijk, dat is de vraag waar het uiteindelijk toch ook voor Gods kerk om gaan zal. Wie is hij, Heere, opdat ik hem zien mag? Je ziet ook wel, gemeente, dat die man, hij kon toch goed zien. Dus hij kon, er was een wonder gebeurd in zijn leven. Maar wat je nou zien moet, dat zie je niet. Dus dat is de kern van de zaak. Die man was van zijn blindheid verlost, maar hij was nog blind. Je kunt prachtige dingen zien, je kunt zoveel dingen zien. Maar zien we hem nu? Dat is eigenlijk het punt waar het om gaat. En dan zegt hij het heel eerlijk, hij beleidt dat ook eerlijk, wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mag. Kijk, dat is nu de geweldige zaak. En nu gaat de Heere zich openbaren. En dan zegt hij, ja, dat is nu zo nodig, ook in het leven van al diegenen die de Heere zoeken. De Heere gaat zich openbaren en Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. Zo dichtbij kan het nu zijn, ik zei het net, hè. Zo dichtbij en toch nog, daar zit nog iets tussen waar je niet doorheen kunt breken. En de Heere gaat zich openbaren. Hoe de Heere dat doet, dat is niet aan ons. Dat hoeven wij niet uit te maken. De Heere zegt het hier heel duidelijk. De Heere zegt, wel man, ik spreek met je. En die is het. En wij zouden natuurlijk wel op afstand kunnen zeggen, dat had hij best kunnen weten. Maar die openbaring van Gods kant is nu zo nodig. Dat kan ik nou vanuit mijzelf, hoe dan ook en waar dan ook. Ik kan dat nooit bedenken. Oh nee, dat is mij te wonderbaar, die kennis. Dat kan niet. Maar als de Heere het maar even tegen mij zegt, O, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dan zie je het allemaal heel scherp, dan zie je het heel duidelijk. En die met u spreekt, dezelfde is het. Dat is wel veelzeggend, dat is wel heerlijk dat de Heer zegt, ik spreek toch tot u. Hier was een man in de gemeente. Ja, herinneringen komen wel eens boven, maar dat heeft hier wel mee te maken. Hier was onze oude broeder Jan Driessen, die kwam wel vaak bij me in mijn tijd. En weet je wat hij wel eens zei als Jan hem vroeg, hoe gaat het nou Driessen? Dan zei hij, ach dominee, de Heer heeft nog nooit tot mijn ziel gesproken. Jongelui, weten jullie wat dat betekent? Wat zou hij daarmee bedoelen? De Heer heeft nog nooit tot mijn ziel gesproken. Ik zei wel eens tegen hem, Driessen, de Heer spreekt elke zondag tegen je. Dat moet je wel goed bedenken. Je kunt wel zeggen, ja, maar ik moet dat op die manier en ik moet dat zus en zo horen. Maar uiteindelijk, gemeente, ook vanavond, de Heer spreekt heden op dit moment tot een ieder van u. Ik mag daar helemaal niemand van uitsluiten. De Heere roept uw naam. De Heere spreekt u allemaal aan. Geen mens uitgezonderd. Maar wat bedoelde die Driessen nou eigenlijk? Nou, laat ik dat proberen even aan te stippen. Hij bedoelde, de Heere heeft nog nooit met die kracht in mijn ziel gesproken. En dan begrijp je hem toch wel. Dan kun je toch wel zeggen, ja, dat geloof ik. Want de Heere heeft duizenden malen tot mij gesproken en ik heb er eigenlijk niets van gemerkt. Kijk, ik kan tegen u allemaal zeggen vanavond, in Australië is een hevige bosbrand. En dat is verschrikkelijk voor die mensen. Dan zegt u, ja goed, dat zal wel zo zijn en u gaat rustig naar huis. Ik ook. Maar als ik dokter ben, en ik zeg vanavond tegen u, tegen jou, jij hebt nog 2 weken te leven. Dan gaat u niet rustig naar huis. Dan zegt u, ja, maar als het zo is, dat is erg, 2 weken te leven. Dan zegt u, oh, nou moet er wat gebeuren. Hoe kan ik? Weet u, gemeente, dat is nou dat spreken. Kijk, dat moet nou een woord zijn in je leven. Dat, en daar moeten nou Gods knechten aan meedoen. Die moeten daar aan meehelpen. Die moeten niet allerlei woorden spreken die je rustig naast je neer kunt leggen, algemeenheden. Maar die moeten tegen je zeggen, gij zijt die man. En ze moeten je persoonlijk ook op die volle waarheid Gods leiden. En ook je persoonlijk wijzen op die uitnemende rijkdom van de Heer Jezus. Die er voor u allen in de belofte Gods aanwezig is. Dat mogen zij, dat moeten zij doen. En dan voelt u wel, als het zo naar je toe komt. Kijk, dat bedoelde Driessen. Hij bedoelde te zeggen, ach, sloeg het nou maar eens zo in mijn leven, dat ik daar nou radicaal van ontdaan was. Zou je het ook niet willen? Ik zou het wel willen. Ik zou het eigenlijk elke dag wel willen dat de Heere dat zou doen. Dat de Heere zo in mijn ziel sprak, dat het mij tot in de vezels van mijn bestaan raakte. En dat het mij hoe dan ook op een zeer duidelijke wijze liet merken en weten dat de Heer mij bedoelde. U hebt dat misschien wel eens gehoord, hè? Dat is toch meermalen gebeurd in gemeenten. Ik denk zelf in Harderwijk bijvoorbeeld, er was een vrouw die kwam nooit in de kerk. En het leven was heel niet goed, heel niet goed. En daar zat ze een keer. En toen ging het uitgerekend net over die zonde die in haar leven zo speelde. En toen heeft de Heer haar persoonlijk moeten aanspreken. En hoe dat later is uitgewerkt, daar gaat het nu verder niet om. Maar kijk, zo persoonlijk is nu het woord. Er was in Schotland een man die ging naar de kerk en het kon voor hem niet meer. Het was een verloren zaak. Hij was zo in de nood dat hij niet meer met de gewone mensen, de gewone mensen naar de kerk liep. Hij liep als het ware op een pad door de weilanden in de eenzaamheid. Kon het nog wel voor hem? Toen kwam hij in de kerk en daar stond ook bij in dat verhaal, och, het was ook nog een dominee waar hij nou niet zoveel van verwachtte. Maar halverwege de preek sprong die man op en zei die, mensen, die man ben ik. Hij bedoelde te zeggen, die dominee die gaat precies vertellen wat er nou met mij gebeurt. Kijk, dat is dat persoonlijke spreken. Dat het om mij gaat, om u gaat, om jou. En dat kan, gemeente. Het kan zijn dat hier ooit gepreekt is. Of dat er gepreekt wordt. En dat heel uw persoonlijke omstandigheden op tafel komen. Kijk, dat is het. Dat is dat persoonlijke spreek. En gij hebt hem gezien. En die met u spreekt. En er zijn duizenden preken in mijn leven. Absoluut niet genoeg. En hoe dan ook, ze kunnen me ook, als ik niet meer heb, ze kunnen me niet brengen waar ik komen moet. Maar besef toch anderzijds wel dat de Heer ook door die prediking spreekt. Als u zegt, wie is nu Christus en hoe zullen wij nu de weg der zaligheid vinden? Dan moet ik ook vanavond datzelfde kunnen zeggen. Die met u spreekt, dezelfde is het. Die is het. Die heden met u spreekt. En dat is heel wat hoor, gemeente, als de Heer met mij spreekt. En als het de Heer, als hij mij verwaardigt om in Gods huis te zijn. En hij roept mijn naam nog. Misschien voor de laatste keer in mijn leven. Voelt u dan, als ik dat er nou bij zeg, jongelui, dan voel je wel. Daar zit toch een buitengewone spanning in. Die met u spreekt, die is het. De Heer verklaart zich. En Paulus zegt later ook, dat is nou dat spreken tot mijn ziel. De apostel Paulus zegt, toen heeft het God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Kijk gemeente, hier ligt de openbaring, hè, zo noemen wij dat. Ook wel in de dogmatiek en de geloofsleer. Die dikke grote Bijbel met al die woorden Gods, met al die waarschuwingen en al die beloften. Dit is de openbaring, zo noemen wij dat. Maar er moet nu in mijn hart een openbaring zijn. En die wil de Heere ook geven aan mensen die zeggen, Heere, ik weet het niet, ik ken hem niet. Hoe is hij en wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mag? En dan zegt Paulus, toen heeft het God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Sta ik helemaal buiten. Daar kan ik ook met al mijn gekunstel, met al mijn vroomheid, daar kan ik nou ook met al mijn werken, met al mijn tranen, met al mijn bevindingen, daar kan ik niks van maken. Ik heb het wel duizendmaal geprobeerd, zegt u. Ja, zeker wel. Oh ja, je doet wat om je in die bochten te wringen. En je neemt aan en je worstelt en je bidt. Maar je voelt misschien wel, het moet van God uitkomen. Laten we dat maar eerlijk zeggen, laten we dat maar duidelijk zeggen. Dat wij nou als mensen elkaar niets kunnen geven. Het kleinste kind in de kerk kan ik niet bekeren. Absoluut niet. Wij met elkaar niet. Het moet van God uitkomen. En daar hoef je niet bang van te zijn. Om te zeggen, ja, het moet zo allemaal, er is niks van ons bij. En ik word er zo helemaal buiten gezet. Ja, ja, dat is nodig, dat is ook zo absoluut noodzakelijk, geliefde, maar dan is nu juist het slot van deze openbaring. De Heere zegt, die met u spreekt, die is het. En dan komt het zo eenvoudig. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Dan blijkt, hij heeft het helemaal gehoord. Hij heeft het duidelijk verstaan. Hij zegt het dan zomaar, kijk, als de Heere dat geeft, dan gaat het zo vanzelf. Dan gaat het echt ook heel gemakkelijk ook. Nee, het ging met die man niet zo gemakkelijk. Oh nee, zware strijd, buitengewone moeite. Maar als het, laten we zeggen, als het beslissende uur in je leven komt, gemeente, dan gaat het zo gemakkelijk, eenvoudig. En dan weet ik echt wel, dan is daar een diepe weg van strijd aan vooraf gegaan. En dan is het als het ware dat er geen leven in je overblijft. En dat toen niemand zorgde voor mijn ziel en alle hoop mij gans ontviel. Daar moeten we maar niet te gauw over denken. En verloren te gaan onder Gods recht, dat is heel wat. Dat is een zware, zware, moeilijke weg. Maar als de Heere erin overkomt op dat beslissende ogenblik, dan vind ik, nou dan staat het er wel heel eenvoudig. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Zomaar. En dat is niet gemakkelijk. Dat is niet lichtzinnig. Dat is omdat God het spreekt. En je kunt je, daar moeten we ook in onze tijd wel voor waarschuwen. Je kunt je wel in 1000 bochten wringen om het te geloven. En toch, het wordt niks. Het wordt helemaal niks. Er was een vrouw in de gemeente in Utrecht die zei tegen me: dominee, ik kan het toch zomaar niet gaan geloven. Ze stond er altijd voor en ze zegt: ik kan het toch niet zomaar aannemen en zeggen, nou ben ik een kind van God en nou is Jezus voor mij gestorven. Dat kan toch niet? Hier zullen honderden mensen in de kerk zijn die dat verstaan, die zeggen, dat kun je toch zomaar niet in je zak steken, dat gaat toch niet? Maar als God het doet wel, als de Heer het doet, dan gaat het zo vanzelf. O, dominee Kok moest een vrouw begraven in Veenendaal. Toen zei hij, ach, zei hij, vrouw X, laat ik maar zeggen, vrouw X, die is makkelijker in de hemel gekomen als wij aan de graf. Het was regen en het was benauwd, het stormde. En ze moesten moeite doen om bij dat graf te komen. Hij zegt, ach, ze is makkelijker in de hemel gekomen dan wij hier aan haar graf. Dat zal elk van Gods volk ook duidelijk erkennen. Die zal zeggen, toen het erop aankwam en toen God het gaf, ja, dan hoef je het alleen maar na te spreken. Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Die aanbidding is het teken dat hij de grote genade Gods daarin mag zien. Hij aanbad hem. Ach, gemeente, voor al diegenen die in die mangel zitten, al diegenen die in die bestrijding zitten, hun bloed, hun tranen en hun lijden, ze zijn tot dierbaar in zijn oog. En hij zal de weg met al die ellendigen, hij zal die weg voortzetten. En niemand zal ze uit zijn hand rukken. En hij gaat door om de zijne tot een God te zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. En hij zal het zo maken dat ze zich verwonderen moeten. Het is toch zo eenvoudig, dat mogen we toch ook weer zeggen, als wij soms, u voelt wel, ik sta hier vanavond gewoon te wankelen, zou ik zeggen, in dubio tussen de zware strijd die er is en anderzijds de overwonnen vijanden. De grootheid van Christus die boven al onze noden en zorgen uitkomt. Ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Kijk, zo zal de Heere dat dan toch ook geven. Psalm 32. Ach, er zijn mensen die lopen hun leven lang met hun zonde, met hun schuld. Dat kan heel goed. Je kunt een zware last op de rug hebben en je kunt voor je gevoel niet verder komen. Maar in Psalm 32 staat: ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Nou, laat ik dat nu maar van God uit tot bekrachtiging van al Gods tobbende en zuchtende zoekers zeggen: gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Als hij het zegt, en hij zegt het ook. Gelooft gij in de Zoon van God? Een onderscheidelijke vraag. Een vraag die ik nooit kan beantwoorden, waarmee ik moet omkomen en zeggen: Heere, dat mis ik nou juist. Maar de Heere kan je daar brengen in enkele woorden, in enkele stappen. Zo kan het zijn. Gemeente, laat dat ook voor u, voor mij, laat dat toch tot een zaak van moed en van kracht zijn, opdat we het van hem zouden mogen verwachten. Want hij leeft om aan zijn arme Sion te gedenken, juist aan al die mensen die het eerlijk leren beleiden: Heere, wie is hij? Opdat ik in hem geloven mocht. Een man die beleidt dat hij eigenlijk alles nog mist, maar die ook alles uit genade krijgt. Hij is verborgen, hij is geopenbaard, hij is gekomen dan tenslotte. Want dan zegt de Heere tenslotte, en dat zijn toch wel heel aangrijpende woorden, dan zegt de Heere, hij zegt, ja, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien mogen en die zien, blind worden. Hier staat niet, ik ben tot het oordeel in de wereld gekomen. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, te veroordelen, maar te behouden, staat op een andere plaats. Dus niet het oordeel. Maar wel een oordeel. Weet u wat dat betekent? Dat betekent, de Heere verklaart het zelf hier, de Heere zegt, Een beslissend moment, een beslissende uitspraak. En dat oordeel dat is dat de Heer zegt, weet u, als Christus verschijnt in de gemeente, wat gaat er dan gebeuren? Als zondags Christus Jezus gepredikt wordt, wat is dan de vrucht daarvan? De vrucht voor u, de vrucht voor mij. Dan zult u zeggen, nou dan mag je hopen, prediker, dat een mens, dat er mensen bekeerd worden. En gelukkig als je dat ook onder je bediening zien mag. Gelukkig als de prediking zondags in de kerk ook hier, dat die prediking toch mensen in de ruimte zet. En dat er mensen dichterbij getrokken worden. Dat er mensen meer mogen zien van de rijkdom van Christus. Dat begeert elke dienaar. Dat zullen we allemaal wensen, van harte wensen, dat de Heere dat nu ook telkens weer in de prediking zal mogen voorstellen. En die dienaar die mag dan toch ook hopen voor heel de gemeente, uit de liefde en uit de gunning van zijn hart, dat dat ook in de gemeente gebeurt. En we hopen, gemeente, natuurlijk dat dat altijd weer in heel de kerk van Nederland mag plaatsvinden. Maar wat nu de zaligmaker hier zegt, dat is ook meer. Dat is ook meer. En hij wil eigenlijk zeggen, waar ik verschijn, en dat maakt de zaak heel precair, dat maakt de zaak ook heel gespannen. Waar ik verschijn, daar gaan niet alleen mensen naar de hemel, oh, maar daar gaan ook mensen naar de hel. En dat is wel, dat is toch wel verschrikkelijk. Stel nou dat je als dominee, dat maak je mee als prediker. Dat je preekt en je brengt het evangelie en de liefde van Christus kan je dringen. En dat je dan ziet, dat kan, gemeente. Dan kun je zien, die jongen, dat meisje, die keert zich af, die verhardt zich onder de prediking. En die man, die vrouw, die het allemaal zo goed weet, je ziet hem gewoon afdrijven. En er komt misschien wel een moment dat hij zegt, ik wil dat ook nooit meer horen. Zo ver kan dat gaan. Dat kan juist ook onder ons zo zijn, waar de prediking zuiver wordt gebracht. Dat zegt de Heer Jezus hier. Kijk, dat vind ik een verschrikkelijke zaak, als dominee. Want daar ben ik niet voor gekomen, ooit in welke gemeente. Daar ben ik niet voor in Danwoude geweest, dat noem maar op, in al de gemeentes waar ik gestaan heb. Natuurlijk ook hier. Maar ik heb toch wel eens mensen, ik heb het nu niet over Middelharnis hoor, maar ik heb toch wel eens in gemeenten mensen zien verwijderen. Niet dat ze bijvoorbeeld weggingen, de kerk uitgingen, maar mensen, je voelde het verzet groeien. Toen die dominee kwam, toen waren het mensen, je zou zeggen, nou dat zijn toch wel aardige mensen. Maar toen eigenlijk de duimschroeven werden aangedraaid en Christus Jezus wordt gepreekt, toen kwam er verzet. Toen kwam er vijandschap. En als dat zegt de zaligmaker hier, dan gaat het niet over die dominees. Oh nee, die dominees die laat je maar vallen. Maar dat nou de grote prediker, dat is toch wel verschrikkelijk. Dat nu de grote prediker Jezus Christus, dat hij, als hij het woord brengt, als hij op de kansel staat, dat er dan mensen zijn die zeggen, zijn wij dan ook blind? Durft u dat van mij te zeggen? Hij zegt, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die zien, blind worden. En nu hebben we dat rijke vandaag gezien, dat een blinde ziende wordt. Ach, en wat is nou toch de keerzijde? Ook van de prediking van het evangelie. Hij zegt, weet je wat er ook gebeurd is? Terwijl die blinde het licht kreeg, zijn zijn ouders blind geworden. Dat is toch wel wat. Terwijl die man, die verloren zoon, ziende werd, is die prachtige oudste zoon met al zijn mooie dingen, die is verblind. Verblind. Die is geslagen met verblindheden. En dat doet nou niet de duivel, maar dat doet de Heere Jezus Christus. Nou dan kan ik als dominee niks meer zeggen. Ik ben maar onderdienstknecht. Maar dat hij dat nu meemaakt. Dat de Heere Jezus op zoveel mensen in de confrontatie afstuit. En dat daar verzet komt. Je zult het best wel eens in je leven gevoeld hebben. Ik ook wel. Dat je uiteindelijk zou moeten zeggen, ach Heere, is die weg nu nodig voor mij? Moet ik nu alles kwijt? En moet ik nu alles verliezen van mijzelf? En kan het nu alleen maar door die ene weg, Jezus Christus? Dat is uiteindelijk het verzet waarop het stuk breekt. Dan zegt die psalm, laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het gaat erom, gemeente, als de kerk uitgaat, hier en overal in Nederland, dan gaan er twee soorten mensen de kerk uit. Dan gaan er mensen de kerk uit die er anders uitgaan dan erin kwamen. Toen ze erin kwamen, stonden ze een stap dichterbij. En nu ze die preek gehoord hebben, staan ze een stap verder weg. Nou ja, een stap, zegt u, ja, maar elke prediking, elke ontmoeting, elke confrontatie met de zaligmaker doet u wat. Het zij ten oordeel of ten voordeel. Dat onderscheid kennen wij wel. Kijk, en dat maakt de zaak nu zo ernstig. Goed dat er in een stadion een brede weg is die de mensen naar de hel voert, dat weten wij wel. Maar dat er nou uit de kerk een weg is, een weg naar de verlorenheid, vanuit de prediking der verzoening. Dat is de ernst van dat laatste. Hij is gekomen. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degene die niet zien, zien mogen en die zien, blind worden. En dan blijkt dat in dat geweldige zijn wij dan ook blind. Jezus zeide tot hen, ach, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Dan zou dat niet een zonde van ongeloof zijn. Als je dat nou maar wilde zeggen. Wat wil de Heer nu zeggen? Wil de Heer nu zeggen, als je nou maar geloofde, dan was het wel goed met je. Jazeker, dat ook wel. Nee, maar de Heer zegt, als je nou maar wilde blind zijn. Als je dat nou maar toestemde. Hoe fundamenteel, gemeente, is dan toch ook de zelfkennis. Wie ben je nou zelf? Als je echt een zondaar bent, dat zegt u allemaal, dat zeg ik ook. Als wij zondaren zijn, ja, dan is er, als we dat in waarheid zijn, dan is er hoop. Dat is toch het omgekeerde van wat ik evangelie zou noemen als mens. Dan zou ik zeggen, ja, het evangelie, dat is een boodschap voor mensen, nou, voor mensen die ontvankelijk zijn, voor mensen die goed zijn, voor mensen die het zoeken, voor de vrome mensen. Maar dat is altijd weer de aanstoot van het evangelie, dat je moet zeggen, ja, maar dat evangelie is nou juist dat de goddeloze wordt gerechtvaardigd. Kortom, nu is de zaligmaker Jezus Christus, hij is u dan die geloof dierbaar. En dan is het een hoeksteen. Maar, zegt Gods woord, hij is een steen des aanstoots en een rotsteen der ergernis. De twee huizen van Israël, dat is toch wel heel wat. En God geven ons met elkander dat wij door de ernst van dit moment dan toch ook mogen leren uitspreken, leren zingen, Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Laat dat nu je bede zijn. Laat dat je verwachting zijn om het van hem te mogen ontvangen uit zijn hand. Dat is maar een enkel woord. Een enkel woord en die met u spreekt, die is het. Dat is dat ene woord dat inslaat in het hart. Gode tot eer en uw ziel tot eeuwige zaligheid. Amen. Laten wij nu samen danken. Heere in de hemel, wij mogen u erkennen voor al uw zegeningen. Wij hebben mogen gevoelen en zeggen dat uw huis de beste plaats is, het beste ziekenhuis. O, wilt u geven dat de toepassing daarvan nu mag zijn, dat wij die persoonlijke vraag in ons leven mogen kennen: gelooft gij in de Zoon van God? En daar zullen enerzijds mensen zijn die zeggen, ja, natuurlijk doe ik dat. En er zullen ook mensen zijn die zeggen, maar dat kan ik zomaar niet zeggen. Nu kan het alleen maar, Heren, dat moeten we nu allemaal maar beseffen, als u zich gaat verklaren, als u die vraag stelt om ons te ontdekken aan ons gemis, als we dan eerlijk leren belijden, wie is hij, Heren, opdat ik in hem geloven mogen, om dan ook te weten door uw gunst en goedheid dat u zichzelf wilt verklaren aan het hart. Die met u spreekt, die is het. Heren, gedenk ons dan. Laat dat ook in de openbaring van u als drie enige God in ons leven gevonden worden. Wij gaan nu van hier. Heren, dat is ook beslissend hoe wij de kerk uitgaan. Wilt u met ons gaan? Geef dat wij in de eenzaamheid dit woord met de reine dieren mogen herkauwen en dat wij ook dit woord mogen overdenken. Bind het op onze harten, daar bent u zelf zo machtig toe. Wilt u dat nog doen uit genade? Denk aan ons, gedenk ook de gemeente. Wilt u het wel maken met de gemeente aan de Hoflaan en wilt u ook hier uw zegeningen, uw voetstappen nog zetten? Ja, dat zou heerlijk zijn. Psalm 65 zegt dat zo, dat de landman waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet. Hij ziet de voetstappen van u op het veld. Mochten we ook in de gemeente maar veel zien, de voetstappen van u, o grote herder der schapen, opdat wij mogen zien dat u van ons af weet. Gedenk dan ook de kerkraad, Heren. Gedenk onze broeders in uw gunst en goedheid, geef hen veel wijsheid. Gebed in de gemeente, dat wij maar voorbeelden der kudde mogen zijn. Zegen onze broeder dominee Prozee, gedenk hem, zijn gezin, ook zijn kinderen over de oceaan. Dat is toch voor hem toch ook een bijzondere zaak, Heren. Ach, wilt u dan in alle opzichten hem nog nabij zijn? Stel hem ook hier weer tot een zegen, want u hebt toch zijn weg hierheen geleid. En ook deze week, als hij weer naar huis komt, bewaar hem in alle opzichten en hoor dan onze gebeden. Maar doe bovenal toch, Heren, verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Maar laten wij gesterkt mogen zijn door uw woord, ook van deze dag. Ga dan met een ieder van ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gaan wij nu zingen, gemeente, Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, het 12e vers. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.